Het is de laatste tijd redelijk stil op onze podcastfeed, maar dat is voornamelijk door vakantie. Hey Jasper, je bent er
geweest. Ja, ik ben terug van vakantie.
Wat is het? Volgens mij een hele zomervakantie met de kids.
Zes weken met de kids.
Lekker.
We zijn naar verschillende dingen geweest. Frankrijk, zijn we een paar plekken geweest. Het was heel ontspannen en ik heb geen enkele film gezien in die tijd.
Nee, dus, heb je inmiddels Nope al gezien?
Nope. Nee, want niet. Ik ben echt net terug en ik moest voor deze podcast natuurlijk alweer twee films kijken. Dus Nope komt morgen of overmorgen, denk ik.
Oké, nou, ben benieuwd wat je daarvan vindt. Ik was zelf ook nog even een weekje weg en Guido slingert weer inmiddels in Italië. Vakanties, maar we zijn er weer even. En ja, wat qua films... Dat is ook weer zo van... Het is niet dat wij de mega blockbuster van het jaar gemist hebben of
nee,
zo.
Jullie hebben een hoop gehad, dus dat was het belangrijkste. Ja.
En misschien, we hebben het wel eens eerder gedaan, misschien moeten we maar weer eens een keertje buiten de deur neuken. Want ja, op seriegebied, House of the Dragon, de prequel van Game of Thrones is inmiddels begonnen op HBO.
Twee afleveringen, ja.
En nou ja, op het moment van nu opname nog net niet. Maar als je dit luistert, is inmiddels geloof ik de eerste twee afleveringen van de Lord of the Rings, Rings of Power serie. En nou, ik kan hem nu dan eindelijk gaan kijken, want hij is afgelopen. Ik ga hem dan eindelijk een keer bingen. Maar ja, ik hoor jou en Guido, Better Call Saul.
Zeker. Ja, die is echt omhoog geschoten in mijn toplijstje aller tijden naar nummer 2. Dus zeker.
Dus binnenkort zullen we ook wel wat meer aandacht aan, zeker een Lord of the Rings besteden. Maar deze podcast gewoon in ieder geval weer films.
Hi, this is Bob Odenkirk. I'm from Breaking Bad and Better Call Saul. You're listening to Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be. I have a voice.
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij de oudste podcast van Nederland, Movie Insiders. Mijn naam is Jasper.
En mijn naam is John. Je kan ons beluisteren via Spotify, Apple en Google. Vind ons op Instagram, Twitter, @MovieInsight. Wat gaan wij deze podcast doen? Niet in de bioscoop, maar op een van de streamers. Volgens mij is het Amazon. Dit geval. Sylvester Stallone als gepensioneerde superheld in Samaritan, die halverwege deze podcast. Maar deze staat vooral in het teken van de cocktail, de genre mix. Want, nou ja, zeker van, laten we even zeggen, sinds de eeuwwisseling, een van de landen die er wel met mannen als, nou, ik roep even Bong Joon-ho, de Oscar-winnaar van Parasite, redelijk bekend ontstaat dat ze lekker weten te shuffelen met genres. Dan is het wel Zuid-Korea. Aan het einde van deze podcast doen wij een top 5 genre mixes. En deels de aanleiding. We beginnen met een Zuid-Koreaanse titel van Park Chan-wook, de regisseur van Oldboy en The Handmaiden en The Vengeance trilogie. Hij draaide eerder dit jaar op Cannes. Ik weet niet, staat me vaag bij dat hij nog wel iets won, maar dit is een stukje trailer voor onze Koreaanse luisteraars. Dit is Decision to Leave.
Tasarlo 의심할 정황이 없는데?
확신하세요?
기동수 씨 아내 송서라입니다.
많이 놀라셨겠습니다.
원하던 대로 원명하셨습니다.
Decision to Leave is de eerste speelfilm van Park Chan-wook sinds het geweldige The Handmaiden uit 2016. Hij maakte tussendoor nog wel even een hele sterke miniserie, The Little Drummer Girl. Park heeft een soort carrière-switch gemaakt, waar hij in het begin vooral bekend was van zijn wraak- en geweldfilms, zoals natuurlijk Oldboy, zijn tegenwoordige films veel rustiger. Het gaat meer om mysteries en relaties, en het verhaal is vaak aanzienlijk gecompliceerder. Zo ook in Decision to Leave. Park gooit ons meteen midden in een verhaal en we zullen later wel begrijpen wat we nou precies aan het zien zijn. We volgen Hae Jun, gespeeld door Park Hae-il. Dat is een detective met insomnia in de Koreaanse stad Busan. Hij is getrouwd, maar zijn vrouw woont in een klein dorpje een eind weg, waardoor ze elkaar niet vaak zien. En dan komt hij bij een moordonderzoek een Chinese vrouw tegen die verdachte is. En hij raakt geobsedeerd door haar. De twee trekken steeds verder naar elkaar toe. Maar kan liefde bestaan als je aan verschillende kanten van de wet staat? John, Park zet je in deze film voortdurend op het verkeerde been. Niet alleen in het centrale verhaal, maar eigenlijk in bijna elke scène. Vind jij die aanpak bijdragen aan de kwaliteit van de film? Of had je het liever iets rechtlijniger gezien?
Nou, ik vond het sowieso eigenlijk wel redelijk rechtlijnig. Of althans, laat ik het zo formuleren dat ik er geen enkele keer moeite mee had dat hij af en toe... Hij speelt ook een klein beetje een spelletje met jou als kijker. En dat stond ik helemaal voor open. Maar ik had geen enkel moment dat ik uit de rode draad van het verhaal... wat eigenlijk... ik ga zo wel even misschien wat genres opzommen. Maar vooral de romance tussen deze twee personages. Dat is waar het om draait.
Nou, het duurt wel even voordat je doorhebt dat is waar het om draait.
Maar dat vond ik ook wel weer spannend. Want In eerste instantie lijkt het meer dus de misdaad detective. En wat ook aardig gevonden is, het is niet super origineel. Want ik heb het wel eens eerder in andere films voorbij zien komen. Maar dat hij, de detective, ik weet even zijn naam, doet er niet zoveel toe. Maar hij verplaatst zich ook in de crime scene. Of in zijn gedachten dan, zeg maar. Of gaat zeg maar bij haar thuis... alsof hij erbij staat. En dat is ook één of twee keer een beetje verwarrend. En dan heb je al snel door van... oh ja, wacht even. Yeah. Dit speelt zich in zijn hoofd af. En het mysterie, thriller... het zit er wel in. Zelfs misschien wel een beetje Hitchcockiaans.
Zeker,
Rear Window, want hij gaat haar ook bespioneren.
Maar zonder dat het echt een hommage eraan is of zo?
Het is niet gejat of duidelijk echt een ode aan. Het is meer dat het daaraan doet denken. Ja. En dat spioneren van hem doet hij natuurlijk enerzijds vanuit zijn werk... omdat zij verdachte is in die moordzaak en met de verrekijker en notities maken. Maar dat slaat dan langzaam om in dat hij haar echt gaat bespieden of begluren... omdat daar een aantrekkingskracht is.
Op een gegeven moment heeft hij geen reden meer om er te bespieden... want ze heeft een alibi, de zaak is gesloten en hij blijft er alsnog bespieden.
Ja. Maar dan dat Rear Window gaat het eigenlijk misschien wel over meer naar Vertigo. Ja. Het geobsedeerd zijn en de constant bij hem ook nog de twijfel blijft bestaan of zij nou wel of niet haar man vermoord heeft. En de romance die eigenlijk het grootste deel van de film is die onmogelijk. Omdat het natuurlijk rechercheur en verdachte betreft. En hij, dat hij getrouwd is, oké, maar dat er... dat er een aantrekking is tussen die twee is eigenlijk direct duidelijk. Maar de situatie maakt het een beetje lastig. En dan zijn ze vooral de eerste helft, of het grootste deel zijn ze... een beetje wonkerwaaierig om elkaar gaan heen draaien.
Ja, klopt. Ik vond hem wel verwarrend, moet ik zeggen. En hij is ook volgens mij gewoon opzettelijk verwarrend. Het scenario is geschreven door Park zelf en Chong Seo-kyung.
Geen idee.
Zijn medescenario schrijver. En ze zetten je voortdurend op het verkeerde been. En soms krijg je bijvoorbeeld ineens een nieuw personage voor je kiezen. Of een ontwikkeling waarbij de film suggereert dat je moet snappen wat er aan de hand is. Maar eigenlijk kan je dat helemaal nog niet weten. En moet je gewoon wachten tot je later duidelijk wordt. En het gekke is dat dat proces mij eigenlijk ontzettend zou moeten irriteren. Maar dat gebeurde me helemaal niet.
Het is
heel meesterlijk hoe Park zo met een soort van... broodkruimeltjes ons toch op een hele elegante manier bij de les weten te houden of zo. We hadden laatst een top 5 instant rewind gedaan, weet je nog? Nou, ik zou deze niet meteen nog een keer aanzetten, maar ik denk wel dat die bij een tweede keer kijken makkelijker te volgen is. Vooral als het gaat om de details van die moord en de stappentellers en dat soort dingen. Maar dat neemt niet weg dat ik bij de eerste keer kijken al heel erg kon genieten van dit grote verhaal wat er boven hangt en die romance. En dan... die stappenteller en die missende telefoon en zo, die komen dan volgende keer wel.
Ja, dat zijn van die details dan in de moordzaak. Nee, vooral mooi ook zijn de details tussen de twee. Nou ja, dat hij bij het verhoor haar dan koopt hij luxe sushi voor haar.
Geniaal.
En zijn collega zit al gelijk van, kan jij dat wel declareren? Mag je dat declareren? En dan mooie spiegelingen die er ook in de film zitten.
Ik vond het heel mooi bij die sushi scène, nu we het toch over hebben. Daar laat hij heel mooi zien, want het is zeg maar The Handmaiden was heel sexy. En dit heeft ook wel heel veel soort van seksuele spanning. Maar er is nooit een seksscène, ze raken elkaar niet aan. Maar als zij die sushi hebben gegeten, dan gaan ze die tafel opruimen. En dat doen ze alsof ze het al duizenden keren zo gedaan hebben. Of als een oud getrouwd stel,
ja,
zeg
maar.
Of dat
ze net een goede seks hebben gehad.
Ja,
zoiets.
En volledig op elkaar ingespeeld ruimen zij die sushi op. En dat geeft zo, daarmee geeft Park zo duidelijk aan dat ze hun... Ja, hun zielen elkaar al heel lang kennen of zo.
Ja, zoiets. Plus, nou, details dat, laat ik het even houden op geboeide handen eerst naast elkaar en later op elkaar. En dat zij later in de film misschien ook hem een soort van bespioneert en audio-opnames maakt. Als we het toch even over genre mix hebben, er zit zeker wat zwarte, maar in ieder geval wel wat humor in. Die heb je ook al wel vaker gezien, maar de klungelige politiecollega's. En ja. Hier, daar heb ik eigenlijk best wel hard om gelachen. Hij verhuist op een gegeven moment dan naar, volgens mij, waar zijn vrouw woont.
Zet
en
een
werkt.
Tijdsprong in, ja, naar het dorpje Ipo.
Ja, ja, en dan is het, nou ja, dan moet hij vooral ook, er zijn dure schildpadden zijn er. En later wordt hij nog eens weer gebeten door een van die schildpadden. Ja. Maar dat die collega daar heel dol enthousiast van, ja, jee, we hebben onze eerste moord. Ja. Daar zaten we toch op te wachten. En er zit daarnaast ook nog wel wat actie in. Je hebt een achtervolging en een vechtpartij. Nou ja, hij trekt een ijzeren handschoen aan, soort van. En daarmee kan je dan...
Daarmee kan hij dat mes...
Ja, kan je een mes...
Ik had het nog nooit eerder gezien, maar het is heel handig.
Ja, heel logisch.
Maar hij had ook een jas met heel veel zakken. Dus het was logisch dat hij
die zat ergens daarin verstopt. Maar... En dan is het zo dat, zonder al te veel te spoileren over hoe het nou precies zit, maar het gaat ook een beetje, zeker van haar kant, over hem een beetje teasen en een soort van spelletje wat er met elkaar op aantrekkingsvlak, maar ook gelinkt aan die zaken, meer met aanwijzingen of bewijzen en elkaar wel of niet helpen. En zij later opnieuw betrokken is bij een andere moord om, ja... Dan quote ik hem een soort van... want dan kunnen we weer, zoals het eerder was... weer terug naar ons spelletje van rechercheur en verdachte. Maar enorm stijlvol wat we van Park gewend zijn. Vooral, ik moest het meeste wel denken aan zijn vorige. The Handmaiden. Geweldig geschoten is die. Prachtige tracking shots erin. Dialogen, maar ook wat andere symboliek zit erin van kat en... Nou, vogel dan in dit geval. En de liefdes... Het mooie is dat in verhouding tot... heel veel, maar best wat andere Koreaanse cinema... is dat het hier geen overdreven drama. Het blijft allemaal redelijk kalm. En het is ook niet zozeer echt een whodunit met twists en turns. Ja, je wordt dus telkens een beetje in de war gebracht. Ja. Maar dat is... volgens mij ook een beetje de regisseur en de scriptschrijver die een beetje met jou een spelletje
exact,
aan het spelen is.
Ja. En heel stijlvol inderdaad wat je zei. En ik vond ook het acteerwerk erg goed hoor. Die twee geweldige hoofdrollen. En ik vooral die Tang Wei heet de actrice. Die kennen we van Last Caution.
Ja, ik zat al van, waar ken ik haar van?
Ik vond haar heel sterk spelen. Ze speelde met een soort onzekerheid, maar ook met een duidelijk doel. En ik vond het ook heel duidelijk dat ze het... zeg maar de hele tijd minder erg zou vinden als die detective bewijs tegen haar zou vinden dan als hij zou stoppen met zoeken.
Ja. Ja, en hij is ook goed. En gewoon de twee, de chemie, maar vooral mooie mimiek en mooie blikken. En dan is het ook nog eens Park die daar ook gewoon de tijd voor neemt.
Mm-hmm.
Oké, hij is lang, maar... nooit te lang.
Nee, zeker niet.
En hij bestaat dus eigenlijk uit twee delen of twee zaken, zou je kunnen zeggen. Maar vooral zo'n film waar je eigenlijk binnen de eerste 10 minuten voel je al aan van oké, ik ben in goede handen. En nou ben ik sowieso, je zei het in je intro ook al wel een beetje, iets meer van de latere Park Chan-wooks vind ik, zijn in ieder geval... vind ik wat sfeervoller. En daar kan ik iets... hoewel
volwassener ook.
Ja, volwassener. Iets minder exploitatie. Yeah. En dan... ja, dat vind ik iets fijner. Misschien ook die andere films van hem zijn ook lekker hoor. Maar vooral dat je niet zou verwachten van tevoren... dat je zou zeggen dat de meest romantische film van het jaar... een detective misdaad. Nee. Hoewel je ook wel weer zou kunnen zeggen van... ja, is het eigenlijk wel... is het niet gewoon een romantische film... waar toevallig een regisseur en een verdachte in zitten.
Ja, exact, ja. Ja, ik vroeg me nog af... Wat wil Park ons eigenlijk nou vertellen met deze film? Heeft hij nog een diepere laag? Er zijn in ieder geval genoeg vragen en thema's in deze film. Hè? Bijvoorbeeld het thema van herinnering. Hè? De menselijke herinnering is niet perfect, want is haar jurk nou blauw of is haar jurk nou groen? Of hij wil misschien zeggen over de veranderlijkheid van de menselijke emotie. Want is zij nou echt verliefd op hem of gebruikt ze hem alleen en is in feite een soort psychopaat? Of zit de kern van de film al in de titel? Op heel veel momenten in de film wordt Hey June, de detective, geconfronteerd met vragen als hoe ver ga je voor de liefde en wanneer weet je dat je huwelijk mislukt is? En natuurlijk, wanneer neem je de beslissing om te gaan?
Sommige luisteraars vroegen er al eens naar, komt er weer eens een soundtrack podcast van Koen? Ik durf nog niks te voorspellen, nog niet duidelijk. Maar laten wij vooral dan nu ook in deze en de komende podcast gewoon vooral ook lekker veel muziek blijven draaien. Nou is de score van Decision to Leave weer prachtig, maar staat nog niet echt online of op YouTube. Dus, maar van dezelfde componist, Cho Young-wook. Laten we dan dit, een beetje filmliefhebber kent dit deuntje wel. Uit Old Boy, The Last Waltz. Blijf luisteren.
Straks nog een top 5 genre hopping of genre mixing. En nu eerst Samaritan.
I think we're finished here. Go on, beat it.
I found him. Samaritan.
Samaritan died 25 years ago.
That's what they say.
You think you live across from a superhero? Do you have a therapist, kid?
Good. Samaritan is dead. I pick up garbage for a living, pal.
Samaritan cleans up the streets.
You mind your business, I'll mind mine.
I don't believe you!
Tussen te zien op Amazon Prime Video. In het fictieve Granite City stonden superheldenbroers Samaritan en Nemesis aan verschillende kanten van de wet. En dan hadden we ook nog een linkje voor een top 5 kunnen hebben. Verschillende kanten van de wet. En ze kwamen allebei om bij een onderlinge confrontatie. Maar jaren later gaat het gerucht dat de goede Samaritan nog leeft. En de 13-jarige Sam, die met zijn moeder in een achterstandswijk woont, vermoedt dat zijn teruggetrokken overbuurman Sylvester Stallone hem wel eens zou kunnen zijn. Spoiler, natuurlijk is het.
Het is Sylvester Stallone.
Ja, en als Bendis en een bad guy de stad teisteren, probeert Sam hem over te halen de strijd weer aan te gaan. Jasper, voegt Samaritan nog iets toe aan het inmiddels overbevolkte superheldengenre?
Nee, absoluut helemaal niks. Nee. En dat is echt een probleem. Als je zo'n film maakt en je zit in zo'n vol veld van superheldenfilms en series, ja, dan moet je iets nieuws brengen, dan moet je iets te zeggen hebben. En dat heeft deze film echt niet.
Nee, uiteindelijk niet. Ik zat er wel van, na het gegeven of het idee van zo'n gepassioneerde superheld, had ik dat wel eens eerder, ja, voor mijn gevoel ook wel hoor. Maar ja, dat idee was nog wel aardig. Het is vooral dat de uitwerking is gewoon shit.
Het is gewoon echt heel slecht gedaan. Je zei net al van, eerst bouwen ze een beetje spanning op van, zou Stallone de echte superheld zijn? Ja, natuurlijk, want het is een vaste Stallone. Weet je, dat is helemaal niet spannend. Maar dan later in de film zit er ook een twist. Ik zal hem niet spoilen.
Heel snel raadt.
Ja, maar het is echt iedereen die ooit een film gezien heeft, ziet deze twist vanaf de openingssequentie aankomen, volgens mij. En waarschijnlijk heb je het net al begrepen uit het introductie van John, wat de twist is.
Nou ja,
het is echt ontzettend slecht gebracht, maar dat is nog niet het erge. Want het erge ervan is dat die hele film er wel naartoe bouwt en dat die onthulling uiteindelijk helemaal niks betekent. Er wordt niks mee gedaan. Als er nou nog een verhaal bij zat van gewetensvroeging van Joe, van Stallone. Maar Stallone laat niks zien aan zelfreflectie die in de film, überhaupt niet. En ook niet naar die twist. Het heeft gewoon geen gevolgen. Het maakt niks uit. Waarom is die twist er dan überhaupt? Want er verandert helemaal niks.
Nee, en ook zo, die twist zeker omdat je dan flarde van een belangrijke flashback. En nou, dat is zo gemonteerd dat je eigenlijk bij de eerste of de tweede flashback raad je als kijker al van, oh wacht, ja, dat gaat de twist worden. En dan weet je dat eigenlijk tijdens de film al. En dan, dan is het eenmaal bekend. En dan zit je vooral van, ja, inderdaad, wat maakt het nou uit?
Ja.
Of, maar er wordt veel te veel tijd besteed inderdaad aan dat het eindelijk een keer duidelijk is dat hij laten we even zeggen, Samaritan is. Yeah. En dat de film dan eindelijk een beetje op gang komt. En dat redelijk irritant, maar dat komt ook omdat het acteerwerk niet al te best is van Stallone trouwens. Ook, hij komt er net mee weg met de chagrijnige bejaarde Rocky of Rambo. En er zijn echt wel wat dingen dat, als hij eenmaal met boeven aan het smijten is, dat vond ik dan nog wel een keer of twee, drie even leuk. En op zich de heldenverering van, of de groupie Sam, dat was soms ook nog wel aardig.
Ik vond die relatie wel gek, want hij voelde nooit echt, omdat die relatie gewoon een beetje gegeven wordt door de film. Er wordt opgelegd dat zij vrienden zijn. Die relatie ontwikkelt zich niet echt of zo. Ze zijn gewoon ineens vrienden. En dat is het dan maar. Weet je, want ze hebben het niet verdiend, die relatie.
Nee, en dan de rest van de plot of gewoon überhaupt het script is ook nogal een zooitje van, wat is nou de agenda van de bad guy? Hij wil anarchie of zo? En
hij wil een soort jokerachtige.
Zoiets. En dan er is dan een of andere hamer van die Nemesis. En wat is de hele situatie in die stad? Nou ja, vooral dat er armoede heerst en onrust. En dat er weer een held nodig zou zijn die de boel weer, of die het tuig weer van straat gooit.
Ik vond dat heel jammer, want ze probeerden af en toe iets daarover te zeggen, over zeg maar echte inhoud, dus over sociale thema's, dat armoede en de verkeerde verdeling van rijkdom in die stad, in Granite City, wat gewoon Atlanta is, zoals alle superheldenfilms. En in dialogen gaat het er ook heel vaak over, en Granite City zou er dus een mooi onderwerp voor kunnen zijn, maar ja, uiteindelijk laat ze dus gewoon een heel voorspelbaar superheldenverhaaltje vertellen, waarin goed en kwaad juist heel scherp tegenover elkaar wordt gesteld. En er blijft dus niks over van de nuance van die maatschappelijke thema's, waar ze het over hadden kunnen hebben.
Ja, plus dat hele goed en kwaad. Nou ja, die Sam die idoliseert dus eigenlijk de good guy, maar doet zelf eigenlijk wel weer foute, dubieuze dingen. Dus hoe zit dat nou? Je bent heel erg van, we zijn voor het goede, maar... Nou ja, oké, dat zijn dan de financiële omstandigheden of wat dan ook. Dan zit er verder ook nog eens een hele matige CGI in. Vooral de jongere versie van Stallone is erg schrikken. Maar ook tijdens de actiescènes of tijdens de, noem het even, de stunts of wat dan ook. Merk je duidelijk van, daar was niet zo heel veel budget beschikbaar. Dus misschien moet je dat dan maar, in plaats van dat je te makkelijk weer naar de computer grijpt, probeer dat dan een beetje ouderwets met wat montage en camerahoeken, dat het niet zo opvalt. En hier is het gewoon heel erg storend, zeker tijdens die nogal over de top stupide finale. En dat moet dan ook een soort van spanning die er überhaupt niet is. Maar als die vent onverwoestbaar is, dan wat voor spanning wil je dan hebben?
Dat vond ik ook zo bizar. Er zitten van die plotgaten in. Iedereen weet inmiddels dat hij een superheld is. Iedereen weet dat hij onverwoestbaar is. En ze blijven maar pistolen op hem leegschieten. Ja. En ze proberen zelfs vuistgevechten van hem te winnen. Wat zijn jullie nou aan het doen? Dit slaat helemaal nergens op.
Nee, het is allemaal niet best. Nou, op een paar momentjes dat ik dan nog wel het oké vond, als het een net even het B-film omarmde, zeg maar. Maar vooral als gewoon actiefilm of als superheldenfilm of als commentaar is het gewoon zwaar ondermaats. En misschien alleen te pruimen voor fans van Sylvester Stallone, maar... Ja. Zet dan Rocky of Rambo nog een keer aan.
Ja, uiteindelijk is Samaritan gewoon een hele nietszeggende film. En wat we net zeiden, in een markt die vol is van superheldenfilms en series... Ja, als je dan op geen enkel gebied ergens bovenuit springt en niks nieuws bij te dragen hebt aan het genre... waarom maak je dan deze film? Omdat Stallone nog eens een superheld wilde spelen. Nou, dat kan van zijn bucketlist en deze film graag zo snel mogelijk uit mijn geheugen.
Was Judge Dredd niet ook een... was toch ook wel een superheld? Ik zat ook al van. Doet hij dit nou voor het eerst? Het is vooral Sylvester Stallone. Ga met pensioen. We doen zo dus. De top 5 genre mixes. Een genre mix met Sylvester Stallone. Ja, vast wel iets dat hij... Ja. Actiecomedy of...
Ja, we moeten er sowieso even over hebben straks wat een genre mix is, denk ik. Want... Een romantische comedy is al een genre op zich, weet je wel? Dat is geen mix meer tegenwoordig.
Nee, maar deze schoot me dan wel nog te binnen. Demolition Man is een actie, science fiction met wat comedy erin.
Ja.
Stukje van de score van Elliot Goldenthal. En ik was even door de soundtrack op YouTube aan het... Hier zit ook een wals in.
Een wals?
Ja, de track heet Machine Wals.
Nou, dan hebben we twee walsen.
Ja, uit Demolition Man. Tot zo.
En dan de top 5 genre mixes. Wat bedoelen we daar überhaupt precies mee? Nou, bedoelen we mee dat een film meerdere genres gebruikt. En niet genres die logisch bij elkaar passen. Dus een actie en een thriller. Ja, er zit altijd wel actie in een thriller, zeg maar. Maar bijvoorbeeld een serie als Firefly, wat een western in science fiction vorm is. Ja, dat zijn genres die normaal gesproken je niet bij elkaar ziet. Dus dat zijn een beetje waar we op zoek zijn. En films die een beetje switchen tussen die genres. En van het ene genre naar de andere springen. Nou, dat waren mijn criteria in ieder geval een beetje.
Ja, daar zat ik ook een beetje mee. Nou ja, vooral meer dan twee genres, daar ben ik wel een beetje voor gegaan. Hoewel je natuurlijk deze top 5 ook best zou kunnen vullen met 5 titels die twee genres, zeg even horror, comedy. Er zijn zoveel voorbeelden natuurlijk van, maar ja, dat is in feite ook een genre mix van twee genres die normaal gesproken niet in eerste instantie echt bij elkaar horen of zo.
Nee.
Maar dit is zo'n inkoppertje. We hadden het van tevoren eigenlijk al gecommuniceerd van Parasite.
Ja, die is
Bong
te makkelijk.
Joon-ho is, ik roep hem eigenlijk sinds ik deze podcast al doe, de genre mixer van onze generatie. Sowieso heel veel Zuid-Koreaanse cinema, dus daar ben ik in dit geval niet voor gegaan.
Nee, die hebben we eigenlijk een beetje uitgesloten van mededinging.
Ja,
zeg
dus
maar.
Ja. Ultieme eervolle vermelding, ja. Of ja, de aanleiding voor deze top 5 nog steeds. Wauw, dat hij de Oscar won. Parasite uit 2019 dus. Maar voor mijn nummer 5 ga ik voor een film uit hetzelfde jaar, maar dus niet Zuid-Korea, maar ik ga naar Brazilië. Bacurau van Kleber Mendonça Filho. Die eerder ook het geweldige Aquarius maakte. En deze film wil ook voor de podcast. Dus nou, ga naar je player en ik weet niet of je kan zoeken of ga scroll wat naar beneden. Het is dus een paar jaar terug, maar het sowieso
2019 dus. Ja.
Heerlijke film. En het gaat over een dorpje wat erachter komt dat ze van de kaart geveegd zijn. Of in ieder geval op Google Maps. We bestaan niet meer op de kaart. En daar zit een heel complot met politiek. En het gaat ook grotendeels over traditioneel versus, laten we even zeggen, de technologie. Bijvoorbeeld ook ook zo'n fantastische vondst dat de huurlingen en dan de wapens die ze gebruiken zijn juist hele collector item, authentieke oude wapens en zo, met Udo Kier als een van de hoofdhuurlingen. Maar er zit thriller, mysterie, moderne western. Zeker kijkt de shootout aan het einde en het good versus bad tegenover elkaar in zo'n western straatje, zeg maar. Maar IMDb gooit er avontuur bij. Horror, als je dat zo interpreteert. Zeker wat actie. Het flirt af en toe met sci-fi. Maar dan meer een soort van speels van, hey, is dat een UFO? Nee, dat is geen UFO. Maar ook zwarte humor, satire. Echt een heerlijke Braziliaanse cocktail. Bacurau.
Mooi, jeetje. Ik heb een iets voor de hand liggende nummer 5 genomen. Want in een lijstje met genre mixen en hoppen, dan kunnen de Coen Brothers natuurlijk niet ontbreken.
Nee.
Ja, Oh Brother Where Art Thou heb ik gekozen. Ja, ze laten nogal wat genres de revue passeren. Het is in eerste instantie een gevangenisfilm. Dan wordt het een roadmovie. En dan wat we noemen een soort buddy comedy. En ook nog eens een musical. En dan is het ook nog eens een losse hervertelling van Homerus' Odyssee. Nou, en natuurlijk heeft de film nog één laatste genre, de Coen Brothers. Want die zijn eigenlijk wel een genre op zichzelf, vind ik. Oh Brother Where Art Thou kon ik alleen vinden te huur bij Pathé Thuis, maar je kan hem ook kijken als je een abonnement hebt op Viaplay.
How you doing, son? Name's Everett. These two soggy sons of bitches are Pete and Delmer. Keep your fingers away from Pete's mouth. He ain't had nothing to eat for 13 years except prison food, gopher, and a little greasy horse.
Thank you for the lift, sir. My name's Tommy. Tommy Johnson.
How you doing, Tommy? Say, I haven't seen a house out here for miles. What are you doing out in the middle of nowhere?
Well, I had to be at that there crossroads last midnight. Sell my soul to the devil.
Well, ain't it a small world, spiritually speaking? Pete and Delmer just been baptized and saved. I guess I'm the only one that remains unaffiliated.
This ain't no laughing matter, Everett.
What'd the devil give you for your soul, Tommy?
Well, he taught me to play this here guitar real good.
Oh, son. For that, you traded your everlasting soul?
Well, I wouldn't use me.
Mijn nummer 4, deze classic, waaruit het ook weer blijkt dat mixen van alle tijden is. Dit staat vast op een van de, misschien wel Amazon. Hij is van Hitchcock, kameraden. North by Northwest.
Ja, oh, mooi.
1959. Met Cary Grant, die The Wrong Man. Hij wordt aangezien voor een spion. En Hitchcock heeft al vaker met dat principe gespeeld. Yeah. Hij heeft zelfs een keer een film met Henry Fonda gemaakt. The Wrong Man. Waarin Henry Fonda de verkeerde man is. Die wordt en hier heeft hij dat eigenlijk misschien wel geperfectioneerd. En wat volgt is een heel avontuur door de Verenigde Staten. Met actie. Dat met het sproeivliegtuig.
Ja, bekende scène. Ja.
Die finale op Mount Rushmore. Thriller, mysterie. Er zit een beetje romance in tussen hem en wat is het? Eva Marie. Wat humor. Cary Grant, die weet het dan vaak wel weer leuk. Zo van, dat ben ik helemaal niet. En dan weet hij een leuke one-liner tegen wat drama. En ook hoe deze zo mooi van toon weet te switchen. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk, North by Northwest is gewoon top entertainment.
Ja. Absoluut.
I have 400.
I didn't realize you were an art collector. I thought you just collected corpses.
Do I hear
500.
500, thank you.
I'll bet you paid plenty for this little piece of sculpture.
700.
She's worth every dollar of it. Take it from me. Now, she puts her heart into her work. In fact, her whole body.
Sold then to Mr. Van Damme at 700. Number 106 for your pleasure is the...
Oh, Mr. Van Damme.
Has anyone ever told you that you overplay your various roles rather severely, Mr. Kaplan? First, you're the outraged Madison Avenue man who claims he's been mistaken for someone else. Then you play the fugitive from justice, supposedly trying to clear his name of a crime he knows he didn't commit. Now you play the peevish lover, stung by jealousy and betrayal.
Ik ben van, voor mijn nummer 4 gegaan voor een iets minder bekende film, denk ik. Ja, ik heb hem ongetwijfeld gezien. Namelijk Brick van Rian Johnson.
Oh ja.
Met Joseph Gordon-Levitt in de hoofdrol uit 2005. Het is eigenlijk een typische film noir detective. Alleen het speelt in de 21ste eeuw op een Californische high school. En de personages spreken ook echt alsof ze uit de jaren 50 komen. Dus ja. Alle dialogen klinken ontzettend ouderwets. En er is een typisch mysterie, zoals altijd in die film noirs, dat opgelost moet worden. Er is zelfs een femme fatale. En ja, ze moeten ook nog naar school, natuurlijk. Waarom dit zo goed werkt als genre mix volgens mij, is omdat Johnson het inzicht heeft gehad om de film, en dus vooral de personages ook, volledig serieus te maken. Dus ze spelen geen spelletje. Ze doen niet alsof ze jaren 50 detectives zijn. Dit is hoe ze echt spreken. En hij legt niet uit waarom. Dat maakt niet uit. Maar daarom werkt het volgens mij zo goed. Het is een van de weinige films die ik later nog wel 1 of 2 keer heb opgezet. Omdat hij zomaar door mijn hoofd bleef spoken.
Ja, Rian Johnson sowieso wel een regisseur die redelijk aan het mixen met... Ja, Star Wars is nou niet echt een... maar Knives Out bijvoorbeeld.
Knives Out, zeker.
Brothers Bloom en zo. En hij is altijd wel redelijk speels geweest. Deze regisseur die houdt ook heel erg van genres. Mijn nummer 3, beter goed gejat dan slecht bedacht. Quentin Tarantino.
Oh ja.
Dat is, ja, vooral
en welke dan?
Ja, de liefde en de ode van hem aan, nou, vooral aan genrefilms en aan B-films. Dat heb ik inderdaad altijd ook heerlijk gevonden van Tarantino. En dan ga ik toch voor zijn allerbeste mix. Is gewoon Kill Bill.
Ja.
En dan zie ik het gewoon als 1 film. Hij kwam destijds natuurlijk in 2003 en 2004 wel uit in 2 delen. Maar dat is een heel verhaal op zich. Heb jij The Whole Bloody Affair wel eens gezien? Daarvoor moet je een beetje creatief zoeken online. Maar dat is zeg maar Kill Bill zoals die eigenlijk bedoeld is. Als 1 film. En dan 4 uur lang. En het is een wraakfilm natuurlijk. Maar de actie met alle martial arts. Allerlei verschillende soorten. Chinees en Japans. Wat wordt er allemaal aangedaan? Misdaad zit erin. Thriller. Drama. Beetje western. Zeker in volume 2 of later in de film. Laat ik het zo formuleren. Zitten wat western. Zit wat
zit comedy. Allemaal van die vignetten in. Die elke keer een ander genre hebben.
Ja, hij switcht eigenlijk of het verschil per scène.
Per tegenstander.
Wat voor genre het aandoet. Niet te vergeten een deel in animatie. Wat zwarte humor. Kill Bill is wel echt zeg maar Tarantino's ultieme genre mix.
Ja, zeker weten.
What's that? Bud Sanzo's sword. He said he pawned it. Guess that makes him a liar now, don't it? L. B. Something I've always been curious about. Just between us girls. What did you say to Pai Mei to make him snatch out your eye? I called him a miserable old fool. Bad idea.
Mijn nummer 3, niet heel veel genres, maar toch wel vernieuwend in zijn keuze. Want voor deze film waren de meeste science fiction films kleurrijke, fantasierijke, leuke films, vaak gericht op de jeugd. Mijn nummer 3, Blade Runner van Ridley Scott.
De sci-fi noir.
Ja, die ging daar juist tegen in. En hij maakte van de toekomst een dystopie vol technologie. Weinig kleuren en heel veel regen. Scott koos ervoor om dit in de basis detective verhaal als film noir te schieten. Maar hij verloor daarmee niet de harde science fictie elementen. Ja, dat resulteerde in een moderne klassieker. Als je hem wil zien, hij staat op HBO Max.
You remember the spider that lived in a bush outside your window? Orange body, green legs. Watched her build a web all summer. Then one day there's a big egg in it.
The egg hatched.
The egg hatched.
And?
And 100 baby spiders came out. And they ate her.
Implants. Those aren't your memories. They're somebody else's. They're Tyrell's nieces.
Ja, Blade Runner was me uiteraard ook wel te binnen geschoten. Maar dat was zo'n gevalletje van, kon ik meer dan twee genres... Ja, ik kan misschien wel drie genres in tellen. Maar nou, dit is voor mij nummer twee. Ik ga er uiteindelijk dan niet voor. Maar je hebt bijvoorbeeld het Argentijnse La Flor uit 2018. Ja, dat zijn dan zes verhalen of eigenlijk zes films achter elkaar met allemaal verschillende genres. En dan een film van 14 uur duurt die. je moet er maar een keer voor gaan zitten. Maar dit... idee of dit principe, maar dan in twee uur verteld. Holy Motors uit 2012 van Leos Carax. Eigenlijk is deze film een, ja, misschien ook wel een viering van cinema. Denis Lavant die speelt, of hij heet Monsieur Oscar geloof ik, maar nou, een man Oscar, ja. Die constant in verschillende gedaantes, of hij heeft eigenlijk 9 afspraken die hij langs moet. Ja. En dan is die Monsieur Merde, wat op de Père Lachaise kerkhof, is eigenlijk een beetje een soort van horrorfilm. Hij, dat, wat is het, virtual reality? Oh nee, motion capture, actie of porno op een gegeven moment. Er zit 2 keer muziek in. 1 keer met de accordeon en 1 keer nou, een musical scène met Kylie Minogue. Ook zo'n typisch Franse scène met dat hij zijn dochter ophaalt van een feestje. Een misdaad. En het absurdistische met die aap. En op een gegeven moment ook ja fantasy of een beetje sci-fi-achtig. Want de film eindigt dan met pratende limousines. Ja. En, ja, ja. Dit is echt de meest geschifte mix die ik me kon bedenken. 2 uur lang. Nou, we gaan zo'n beetje alles langs in Holy Motors.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dit is mijn nummer 1.
Je nummer 1, ah,
ja,
nice.
Ik had hem op 1 staan. Ja, alles, je hebt alles al gezegd. Hij springt echt van genre naar genre. Ene situatie naar de volgende. En die situaties lijken allemaal niks met elkaar te maken hebben. Maar toch past het allemaal weer heel goed samen. En, ja, en echt elk genre zit erin. Zoals wat je al zei. Het is, ik weet niet of iemand hem echt helemaal ooit zal doorgronden. Maar het voelt als een reis door de cinema zelf, zeg maar.
Ja, plus dat het ook echt nog wel gaat over... Wat was het nou allemaal? Over ja bepaalde ja. Identiteit en maskers die ja. men draagt. En, er zit ook echt nog wel wat in.
Heel veel, heel ja, veel. Ja. Deze is trouwens te streamen op Cinemember. Dan ga ik mijn nummer 2 maar doen, denk ik. Want die heb ik nog niet gehad natuurlijk.
Oh, oké, nou ja, dan had je dit. Dit was jouw nummer 2.
dat kunnen we ook doen.
Kijk,
ja.
Ja, dan bewaar je je nummer 2 voor nummer 1. Dan ga ik eerst mijn nummer 1.
Is goed.
Voor mijn nummer 1 gaan we bijna 100 jaar terug in de tijd. Naar 1927. Sunrise van Friedrich Wilhelm Murnau. Ja, dit gaat eigenlijk... van het ene in het... zo prachtig. Gewoon feilloos van het ene in het andere over. Het begint eigenlijk bijna als een soort van pre-noir. Voordat film noir, dat kwam eigenlijk pas 2 decennia later of zo. Met een femme fatale-achtig personage uit de stad. Wat dan een boer inpalmt om zijn vrouw te verlaten. Of nou, om zelfs misschien zijn vrouw om te brengen en voor haar te gaan. Dan hij belandt met zijn vrouw in de grote stad. Daar slaat de film om in, nou ja, dat is eigenlijk romance. Of hun romance van het huwelijk weer herontdekken. Dan krijg je 1 of 2 scènes dat het ook comedy wordt. Met zelfs op een gegeven moment wat slapstick met een ontsnapt varkentje waar ze achteraan zitten. Om dan uiteindelijk te eindigen met in een bijna een soort van rampenfilm. Of een thriller met een storm en... Ja, dit, het is vooral in de kern is het een drama natuurlijk, maar zo fantastisch hoe Sunrise weet te switchen van het ene naar het andere genre, zonder dat het ook maar een seconde, oh wow, het gaat zo natuurlijk en nou, daarom is het echt een van de meesterwerken uit de filmgeschiedenis. Hij is heel oud. Hij is vast wel ergens te vinden.
Ik moet hem echt eens op gaan zoeken, ja. Nog eens opzetten. Zal vast op de Criterion Collection of zo staan. Ja, mijn nummer 2 dus eigenlijk. Maar nou ja, vooruit, nummer 1. Ja. Vooruit. Ook een klassieker uit 1955. A Night of the Hunter.
Ah ja.
Van de regisseur Charles Laughton. En natuurlijk met die iconische rol van Robert Mitchum. Mitchum speelt een vrouwhatende, moordlustige conman-achtig.
Ja, hij doet zich voor als een preacher.
Ja, hij doet zich voor als een preacher. Yeah. Dus het is een soort van conman. Nou, hij wil in ieder geval geld. En we zien in de film hoe ver hij wil gaan om dat geld te bemachtigen. En wat hij een gezin daarvoor aan wil doen. Night of the Hunter wordt gezien nu als een van de meest invloedrijkste films aller tijden. In deze film zit het realisme van films uit die tijd, vermengd met Duits expressionisme uit de jaren 10 en 20. En verder zit er nog horror in, film noir, actie, thriller. En buiten het genre hoppen is het ook gewoon nog een ijzersterke film. Charles Laughton was eigenlijk acteur, maar hij regisseerde dit meesterwerk en maakte hierna helaas nooit meer een film als regisseur. Dus het is eigenlijk
zijn enige regie.
Een one-hit wonder, ja. Als je deze wil zien, dan zul je ook moeten speuren naar een DVD. Bijvoorbeeld in mijn boekenkast.
Ah, oké. Okay. Nou, mensen, luisteraars, allemaal bij Jasper aanbellen als je Night of the Hunter... die is vast wel op
prachtige
een
film.
Manier te zien.
Heb je hem gezien?
Ja, uiteraard. Meerdere keren.
Oh, madam, I see you're looking at my hands. Would you like me to tell you the little story of left hand and right hand, the tale of good and evil? It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low.
Them kids is yours?
My own flesh and blood.
Where's your missus?
She run off with a drummer during prayer meeting.
Where's she at?
Down the river, Summers, Parkersburg, maybe Cincinnati. One of them Sodoms of the Ohio River.
She took them kids with her?
Oh, heaven only knows what unholy sights and sounds them innocent little babes has heard in the dens of perdition where she dragged them.
Right funny, ain't it, how they rode all the way upriver in a 10-foot John boat.
Even kijken hoor. Sullivan's Travels heb ik laatst...
Oh, je voor een vermelding hebben, bedoel je?
Top 5 al zo vaak gemeld. Maar dan hebben we maar even gemeld. Is ook een prachtige genre mix. Dus niet alleen Zuid-Korea. In Japan heb je ook een zootje van die mannen rondlopen. Als Miike Takashi of Sion Sono. Die loopt ook met allerlei... vooral misdaad en actie en zwarte humor. De Cones ben ik uiteindelijk niet voor gegaan. Omdat ik eigenlijk gewoon niet kon kiezen.
Mm-hmm.
Dan was ik waarschijnlijk gewoon voor de Big Lebowski gegaan.
Ja.
Denk ik.
Had er heel goed
ik paas hem even door naar jou. Taika Waititi.
Taika Waititi.
Ja, Jojo Rabbit
Jojo
vooral.
Jojo Rabbit, ja.
Maar ook zijn Thor films. En Hunt for the Wilder People is ook wel een mixje.
Zeker, en ook zijn series. Our Flag is Dead is een piratencomedy. Ik had nog wel even Snowpiercer op mijn honorable mentions gezet. Toch een Bong Joon-ho, maar het is wel echt een... En ik had...
De host.
Raw, een coming-of-age horror cannibale film.
Oh ja, of Titanen van de...
Of Titanen, ja. En ik had, even kijken, From Dusk Till Dawn. Het zijn maar twee genres, maar die switcht natuurlijk ineens van genre. Dus dat is wel leuk. En Let the Right One In vond ik ook wel een horror, vampierenfilm, romance, coming-of-age... Nordic Noir zit ook best wel wat genres in.
Ja, er zijn eigenlijk... We hadden keuze zat, hoor. Ja. Want ik ben dan nog niet eens bij de animaties uitgekomen. Want animatie is... In principe is dat een vorm. Het is geen genre op zich, maar... roep even een gemiddelde Disney. Dat is ook family, fantasy, avontuur, musical, comedy. Ik neem even Aladdin. Van, wat was die vorig jaar? Riders of Justice van Anders Thomas Jensen.
Mooi.
The Shape of Water van Guillermo del Toro. Maar zelfs ook... Een Princess Bride is eigenlijk ook een genre mix met avontuur en fantasy en comedy.
Maar dat is natuurlijk vaak met die parodieën, die mixen natuurlijk altijd heel vaak veel genres.
Ja, die doen wel snel, ja.
Ik had ook nog klassiekers als The Thing, bijvoorbeeld. Het is een horror, science fiction, whodunit, een mysterie. En natuurlijk een parodie als Hot Fuzz.
Ja, kan je niet missen. Edgar Wright, ja.
En Drive had ik ook nog aan gedacht. Het is niet zo meer dat genres gemixt worden, maar het is een arthouse drama en een B-film tegelijkertijd.
Dat was de top 5 genre mixes. Nou, als jullie echt schande dat jullie die... We hebben best wel wat eervolle vermeldingen geroepen en zo. Dus het, maar dan nog denk je van... Oh, jongens,
wat
hoe
zijn
kan
we
je
vergeten?
Die nou over een hoofd zien? Dan laat het vooral weten door bijvoorbeeld te reageren op Twitter... @MovieInside, Instagram. Je kan van je laten horen op Facebook en ons daar...
Of je kan gewoon mailen.
Ja, mailen. MovieInsiderspodcast@gmail.com. En niet te vergeten, je kan een reactie achterlaten op onze site. MovieInsiders.nl. Waar onze podcasts ook te vinden zijn. En ja, we zitten nog steeds met vakantie. Daar Guido slingert inmiddels in Italië op het filmfestival Venetië. Ik ga ook nog weer een weekje met familie naar Duitsland. Jij gaat nog een jureren bij een filmfestival?
Ja, ik ben Vipreski jury. Vipreski is de internationale filmpers. En die sturen naar grotere festivals een jury en die kiezen een prijs. Dus ik ga woensdag naar Griekenland, naar het mooie plaatsje Drama. Ik
bedoel, ook een genre.
Wat betere plek voor een filmfestival dan een plaatsje dat Drama heet. En daar ga ik een week lang films kijken en met andere filmjournalisten beslissen wat... wie de prijs gaat winnen.
En lekker biertje in het Griekse zonnetje.
Dat is ook niet verkeerd.
Hoewel de zomer hier ook nog niet voorbij is.
Dat houdt dus wel in dat we niet precies weten wanneer de volgende aflevering gaat komen.
Nee, dat sowieso. Wat wel zo goed als zeker is, is dat we later deze maand in combinatie met het filmfestival Camera Japan, wat dan een paar dagen, dat is het hoofdfestival in Rotterdam, en dan doet het ook nog een paar dagen in Amsterdam. En we gaan een van de titels die daar draait, en een Japanse klassieker en een iets van de top 5 eraan. Ja, we gaan iets met Camera Japan.
Iets moois maken.
Ja, gaan we iets moois maken, zeker. Dus keer snel terug. We zijn binnenkort weer te beluisteren. Laten we eruit gaan. Die hadden we allebei. Ik kan er maar niet op komen hoe. Zou ik nu eigenlijk even de podcast moeten pauzeren. Ja, van hoe heet dat nummer nou? Maar in ieder geval Denis Lavant met zijn accordeon. En dan lopen ze met een soort bandje daar in een cirkel. Dat nummer uit Holy Motors. Aangezien we hem allebei hadden.
Perfect.
Tot volgende keer.
Tot volgende keer.